En ik lees uit Johannes hoofdstuk 20. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield. En ze zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken liggen. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart, opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest zijn opgestaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist nog niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel het me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, wat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Vandaag is het zowat de mooiste dag uit ons geloofsjaar. Jezus leeft, hij is opgestaan, halleluja. Maar als we de voorbije dagen, de verslagen over het lijden en sterven van Jezus gelezen hebben, dat evangelisten hebben neergeschreven, dan bemerken we dat het werkelijk ooggetuigenverslagen zijn. Het is niet allemaal mooi aan elkaar gebreid, nee, het is bijna wanordelijk. En juist daarom ook zo betrouwbaar. Zo echt, want iedereen die het lijden en sterven heeft meegemaakt, die droevige dagen en ook de opstanding, die beleeft alles op een andere manier. Maar iets valt wel op, namelijk dat ze pas nadat Jezus verschenen is aan Maria's, aan de Emmausgangers en later ook aan de apostelen, dat dan pas het geloof komt. Dan wordt een nacht weer dag. Alles wat we vandaag herdenken en wat we de voorbije dagen herdacht hebben en gevierd hebben, is een hemels gebeuren. Alles werd en wordt nog steeds door God geregisseerd, wat er ook gebeurt. Gods enige zoon, zijn enige zoon Jezus, die stemde ermee in om de wil van zijn Vader te doen. Onze zonden op zich nemen, ervoor te lijden, ervoor te sterven en op te staan. Op die manier de weg naar de Vader en naar het eeuwig leven vrijhouden voor ons. En in gans dit hemels en goddelijk gebeuren spelen ook de mensen een rol. Ik ga vandaag 6 duo's behandelen en ze zijn allemaal verbonden met elkaar door de opstanding en door Jezus en door het offer. door gans het paasgebeuren. En een eerste duo dat we tegenkomen, dat is bij de gevangenneming van Jezus. Jezus wordt ondervraagd eerst door Annas en daarna door Pilatus. En die laatste, die kennen we allemaal. Een duo dat het wel voor iets voor te zeggen had, zo in die tijd. En ze ondervragen hem, maar ze hebben één ding gemeen met elkaar. Beiden konden geen schuld in Jezus vinden. Maar Pilatus, die laat zich verleiden door het volk. Hij gaat ten onder aan de druk van buitenaf. En ik vroeg me bij mezelf af, hoe is dat met mezelf gesteld? Ga ik soms ook ten onder aan de druk van buitenaf, aan de stress of aan wat dat de mensen zo allemaal denken? En deze week zag ik, misschien jullie ook, Rick Torfs op televisie. En toen ze hem zo ondervragen over die Pilatus, toen wendde hij dat af naar de politici. En hij zei, ja, de politici die zijn in onze ogen allemaal bezig met het maatschappelijk welzijn van iedereen. Maar in hun achterhoofd denken ze, kan ik mijn politiek postje eindelijk wel behouden. Maar ik wilde vandaag niet afwenden op politici of andere mensen met verantwoordelijkheden. Nee, ik wil naar onszelf kijken. Stemmen wij in met een uitspraak of met een beslissing die genomen wordt en waarop we misschien christelijk gezien niet mee eens zijn? En toch stemmen we voor. Laten we ons dan ook niet beïnvloeden. Ik wil gewoon zeggen, laat ons niet rap oordelen of veroordelen. Maar kijken naar onszelf. Kijken naar onszelf opdat wij het beter kunnen doen. Of kijken we toch liever naar de splinter in iemand anders oog dan naar de balk in ons eigen oog. Een tweede duo dat we tegenkomen is in Golgotha. Aan het kruis wordt Jezus geflankeerd door twee misdadigers. En gelukkig is er eentje bij die Jezus herkent als de Messias. Kiezen wij, op welk moment en in welke situatie ook, voor Jezus als onze verlosser? Jezus had tegen zijn leerlingen gezegd, heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Voor degenen die anders denken als wij misschien. Jezus brengt dat hier in de praktijk. Hij vraagt voor degenen die hem aan het kruis nagelen en vandaar ook de uitgestoken hand naar de berouwvolle misdadiger naast hem. Maar ook zijn uitgestoken hand naar ieder van ons. Een derde duo dat we tegenkomen, dat zijn de mensen die Jezus van het kruis halen en hem begraven. Maar daar ga ik straks op terugkomen. Een vierde duo zijn de vrouwen. De vrouwen die in de vroegte naar het graf gaan. Maar ook zelfs daar meer over. Zo zijn we al direct bij ons vijfde duo. Ons vijfde duo, dat zijn de twee trouwe apostelen. Petrus en Johannes, die zich naar het graf haasten. Of misschien toch niet. Nadat Maria, Petrus en de andere volgeling die Jezus lief had, ingelicht had, hè, waarschijnlijk was dat Johannes, over het verdwijnen van Jezus, spoeden zij zich naar het graf. Johannes komt als eerste aan. Johannes was ook een stuk jonger als Petrus. Hij had misschien een betere conditie, hij had wel gefitnessd of wat weet ik. Hè. Maar misschien was er een andere reden. En misschien was Petrus wel een beetje geremd. Voelde hij een beetje schroom. En waarom? Hij was niet vergeten dat hij Jezus 3 maal verloochend had. Nu, als ik terugdenk naar onszelf, als wij tegenover iemand verkeerd gedaan hebben, staan we dan zo te springen? Of haasten we ons zo erg voor hem terug te zien? Ik denk het niet. Nu, Petrus was misschien ook wel een beetje bevreesd, hoor. Want Jezus had gelijk gekregen. Nu, Johannes ziet de doeken liggen en hij weet direct dat het niet om een lijkroof gaat. Want anders waren de doeken allemaal verdwenen. En Petrus komt ook tot dat inzicht. Hij gaat het graf binnen, ziet de zweetdoek liggen, netjes opgevouwen. Hieruit blijkt dat Jezus niet zomaar rap opgestaan is en verdwenen is. Nee, hier zien we duidelijk dat de Messias zijn hoofd heeft opgericht. Hij heeft de zweetdoek afgelegd en dan is hij opgestaan. Een zesde duo dat we tegenkomen, dat zijn de twee volgelingen. De twee volgelingen die teleurgesteld zijn. Teleurgesteld in hun verlosser, in hun redder. Ze zijn op weg van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus. En Cleopas en zijn metgezel zijn blind voor de opstanding van Jezus. Ze worden overmand door ongeloof en neerslachtigheid. Hun meester, degene in wie ze geloofden, hij is er niet meer. De verlosser is dood. En dan volgt de ontmoeting met een vreemdeling. De manier waarop dat Jezus met hen omgaat, is voor ons leerzaam en een voorbeeld. Wat doet hij? Jezus nodigt hen uit om duidelijk te maken waar ze mee zitten. Mensen die met vragen zitten. Kennen we dat? Mensen die we te woord staan. En het is goed dat de mensen die we aanspreken, dat ze hun verhaal kwijt kunnen. En Jezus doet dit. Ze moeten zich wellicht hebben afgevraagd, wie is die vreemdeling die ons hart warm doet worden? En dan komt de herkenning en dan komt ook de blijdschap. En hopelijk hebben jullie die blijdschap ook vandaag. Ook ben je misschien verdrietig en teleurgesteld, maar dat je die blijdschap voelt in jullie hart. In totaal 6 duo's maakt samen 12. Die twee koppels, of de twee duo's die ik nog moet belichten, dat zijn de twee mannen, namelijk Jozef van Arimathea en Nicodemus, en de twee Maria's. Twee mannen, twee vrouwen. En om niet aan discriminatie te doen, zal ik met de mannen beginnen. Ik wil een stukje lezen uit Johannes 19, 38 tot 42. Ik lees even. Na de gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die uit vrees voor de Joden in het geheim een leerling van Jezus was, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jezus nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus was toegekomen, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë mee bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is in de Joodse begrafenis. En dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, was een olijfgaard en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. En omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. We lezen hier over de begrafenis van iemand. En moest iemand in ons gezelschap twijfelen of dat Jezus dood was en of dat hij, moest hij niet dood geweest zijn, op die manier zou kunnen zijn opgestaan? Nee, ze begraven pas iemand wanneer dat hij dood is. Ook nu nog. Ik ga hier geen uitgebreide geschiedenis doen over wie dat die mannen waren. Ze waren alleen twee heel belangrijke mensen die met aanzien. Jozef van Arimathea was lid van het Sanhedrin, de hoge raad bij het Joodse volk. En Nicodemus was fariseer, schriftgeleerde. En uit onverwachte hoek komen deze twee mannen de begrafenis van Jezus verzorgen. Net zij, waar waren de leerlingen? De volgelingen van Jezus waren niet te zien. Maar dan komen Jozef en Nicodemus plots op de proppen. Eerst durfde Jozef niet openlijk uit te komen voor Jezus en nu durft hij dat wel. En bij Nicodemus zien we soortgelijke verandering. Eerst ging hij 's nachts naar Jezus toe, zo lezen we, en daarna nam het hij al een beetje op voor Jezus. Want dan zegt hij in de raad, zegt hij, Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit eigen kring, zei, onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en wat het betekent, wat het bekend is, wat dat hij heeft gedaan. Hij komt openlijk voor Jezus uit, in de Hoge Raad. En dat is wat we ook meemaken wanneer dat iemand tot bekering komt. Eerst gaan ze voorzichtig in het geheim lezen over Jezus, daarna gaan ze al een keer openlijk en daarna gaan ze Jezus verdedigen. Groeien. Beiden, Jozef en Nicodemus, hebben Jezus plaatsvervangend voor hen zien lijden, zien sterven en vergeten op die moment al hun mensenvrees. En ze bewijzen Jezus publiekelijk alle eer. Hoewel Jozef en Nicodemus afzonderlijk naar Jezus toegekomen waren, vinden ze nu elkaar. En dit is wat dat vandaag ook gebeurt wanneer dat jullie allemaal samen zijn. We hebben een persoonlijke relatie met God, maar hier vinden we elkaar. Vandaag is dit dus nog zo. waar Jezus centraal staat, als redder, als heiland, als heer, vinden en hervinden we elkaar. Jezus wordt met zorg begraven. Alles is volbracht. Hij wordt niet langer vernederd. Het graf werd uitgekozen omdat het dichtbij lag, maar ook omdat er grote haast was. En toch wordt er een profetie vervuld. Een profetie van Jesaja. En Jesaja had dat geschreven ongeveer 700 jaar voordat Christus geboren werd. En daar staat, Jesaja schrijft het volgende: hij kreeg een graf bij de misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nog bedriegelijke taal gesproken. Wat God bepaald heeft, gaat in vervulling. Een rijke begrafenis voor onze Heer. Jozef en Nicodemus zijn de juiste mensen, op de juiste plaats, op het juiste moment. Maar niet alleen zij, hoor. Nee. Iedereen van ons mag Jezus dienen met zijn of haar eigen gaven. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen op hetzelfde moment. Nee, we hoeven ons ter beschikking te stellen van hem en aan hem te vragen wanneer en waar hij ons nodig heeft. En ons laatste duo of trio voor sommigen van vandaag zijn de vrouwen. En het is niet voor niets dat ik vandaag de vrouwen als laatste behandel. Nee, want de vrouwen geven ons een groot en een goed beeld van de grote opdracht. Maria van Magdala loopt naar het graf van Jezus. Ze is verward, totaal aangeslagen. Haar hart wordt overheerst. Ze wil naar Jezus toe, haar verlosser. Weet je waarom? Jezus had bij Maria 7 demonen uitgedreven. Hij betekende alles voor haar. Ze had hem lief met geheel haar hart. Daar kunnen we ook nog wel wat van leren, denk ik. Maria komt samen met de andere vrouwen bij het graf aan. Ze schrikt. De steen is weg. Iemand heeft de Heer meegenomen. Maar ze wordt ogenblikkelijk door de engel gerustgesteld. Stel je voor, op een morgen, je maakt een ochtendwandeling. Misschien alleen op vakantie, maar ja, goed. Het is nog maar nauwelijks licht. En plotseling, gerommel, een aardbeving, wie weet. En plotseling een gigantisch licht. Dat is wat de vrouwen meemaken. Gigantisch, ontzagwekkend. Dat is ook wat mensen meemaken wanneer dat ze in contact komen met God. Ze gaan het licht zien. Zowel het sterven als de opstanding van Jezus worden omgeven met een explosie van macht en heerlijkheid. En toch lezen we in Matthäus dat er gezegd wordt tegen de vrienden van Jezus dat ze niet bang hoeven te zijn. Waarom? Omdat het allemaal nogal meevalt misschien? Nee. Maar omdat God dit allemaal laat gebeuren ten gunste van hen en van ons. De volgelingen mogen de kracht van Jezus' opstanding kennen om zelf ook te komen tot de opstanding uit de dood. Dit zien we ook bij de vrouwen gebeuren. Eerst zijn ze bang. Hoe zou het zelf zijn? Ze worden vol van vreugde, nu ze weten dat de Heer nog leeft. Dat kan dus perfect samengaan. Angst, verdriet en de vreugde diep in je hart. En dat is ook wat de Emmausgangers meemaakten. Het goede nieuws van dat Jezus er is, dringt door tot hun hart. En dan worden de vrouwen als eerste, ik heb ze nu als laatste, maar ze worden als eerste gestuurd om het goede nieuws te vertellen. De blijde boodschap aan de apostelen te gaan vertellen. De grote opdracht. Je stelt ons misschien de vraag, waarom moest dat paasgebeuren nu eindelijk plaatsvinden? Maria van Magdala had zich volledig toegewijd aan haar redder. Ze had het moeilijk gehad. Ze had geweend. Ze had zijn kruisiging meegemaakt. Ze had de begrafenis meegemaakt. Maar de opgestane Heer had haar zelf vertroost. En hij maakte haar tot de eerste getuige van de opstanding. Jezus leeft. Hij is sterker dan alles wat er gebeurd is. Niets of niemand op de aarde zal hem kunnen tegenhouden om tot zijn doel met deze aarde te komen. volledige bevrijding van deze aarde. En daarom wordt ons allen de opdracht gegeven om iedereen in ons midden en in onze familiekring en waar dan ook op te roepen, te geloven in Jezus, de Verlosser, de Redder van deze wereld. Wie gehoor geeft aan deze oproep, die krijgt vergeving van zonden. Hij wordt ingelijfd in Gods, bij Gods volgelingen. Wie niet gelooft, die zal met de duivel boeten, met een eeuwig verderf. Was het graf nodig? Ja, het graf was nodig, want zonder graf geen opstanding, geen eeuwig leven, geen overwinning op de dood. God houdt rekening met ieders hart. Door de opstanding is er hoop op eeuwig leven. Vergeten we niet dat ieder mens zal opstaan uit de dood. Ook zij die denken dat er na de dood niks meer is. Maar door nu reeds een keuze te maken van Jezus, voor Jezus, mogen we nu reeds delen in de vreugde van dit toekomstperspectief. En dit hoop ik voor jullie allen. Dat jullie vandaag mogen hopen en mogen uitzien naar de toekomst. Naar de opstanding en het eeuwige leven. Dat wens ik jullie toe. Amen.